Hoofdstuk 5. Het openbaringsbewustzijn. Aan de hand van de Pistis Sophia hebben wij u nu het mysterie van de nieuwe menswording binnengeleid en tezamen de eerste fasen van het pad van verschillende zijden bestudeerd. En wij hebben vastgesteld dat de elementaire basis der nieuwe menswording het bezit van een geestvonkatoom of de rozenknop is, welk beginsel zich aan de top van de rechterhartkamer bevindt. Iedere mens die dit beginsel bezit, nog bezit, wordt dit gewaar uit een elementaire toestand van zijn. Een toestand die het gehele karakter, het gehele gedrag van zulk een mens vrijwel van jongs af typeert. Deze toestand duiden wij aan als verontrusting. Wij spreken van heilige verontrusting, want deze toestand bedoelt heilbrengend, genezend te zijn. Deze toestand kan worden verklaard uit een vatbaarheid voor een bepaalde groep van elektromagnetische invloeden die niet uit de natuur te verklaren zijn en die door het bewuste geestvonkatoom worden opgenomen en door het gehele stelsel worden verspreid. Deze elektromagnetische stralingen worden uitgezonden door de universele broederschap, die via haar 7 werkvelden in ons levensveld zulk een magnetisch stralingsveld bewust onderhoudt. Het is zeker dat iedere geestvonkatoomentiteit daarop zal en moet reageren en erdoor wordt verontrust. Dit is de nuchtere werkelijkheid met betrekking tot de roepstem Gods die naar mystiek-poëtische opvatting tot een ieder zou uitgaan. Dit is eveneens de nuchtere werkelijkheid met betrekking tot de persoonlijke reactie Gods op het individuele gedrag van iedere mens. De kinderlijke mysticus zegt: God ziet alles en God hoort alles. Daar ligt een zekere waarheid in, want ieder magnetisch veld reageert nauwgezet op het gedrag van de lichamen die door de invloed van dat veld worden getroffen. De handeling van een mens in binding met een magnetisch veld bepaalt de werkingswijze van dat magnetische veld. Zo stellen wij dus vast dat door de straling van een bewust uitgezonden magnetisch veld, dat als een net wordt neergelaten in de grote mensenzee, iedere rozenknopbezitter daardoor wordt aangeraakt, aldus tot verontrusting wordt gestuwd en niet met rust wordt gelaten bij dag noch bij nacht. Zo een mens wordt geconfronteerd met het nieuwe leven in de zin van het mysterie. Het mysterie omringt zulk een mens en hij kan er zich niet van bevrijden. Dus wordt hij een zoeker, een die levensvragen stelt, een die de oorzaken van het bestaan peilt, een die zich vreemdeling weet op aarde, een die van huis uit een romanticus is, zoekend het andere, de andere, het wonderbare. Wanneer het levensveld der mensen aldus is toebereid, gaan er van de universele broederschap dienaren uit. En zij stichten scholen. Of zij trekken op andere wijze leerlingen tot zich. En zij spreken van de heilige verontrusting. En zij verklaren de bedoeling daarvan. Zij getuigen van de gnosis, van dat roepen Gods, van dat magnetische veld. En als er nu zoekers zijn die luisteren willen en luisteren kunnen, dan gaan zij verder en spreken over het oorspronkelijke leven en ontmaskeren de dialectiek. Zij verklaren de huidige toestand van zijn van de zoeker. Hun bedoeling ligt nu zeer voor de hand. Zij proberen hun leerlingen te voeren tot een zeer innige, harmonische en particuliere verhouding tot het bewuste magnetische spanningsveld. Deze harmonische verhouding kan men geloof noemen. Geloven in het nieuwe leven. Hopen op de vereniging daarmee. Liefhebben van de school en haar arbeid. En dient ten gevolge een steeds meer om zich heen grijpende vervreemding van het dialectische leven. Men kan ook spreken van een mateloos, alles vervullend verlangen. Maar ook is het mogelijk, zoals wij eerder bespraken, dat er een afwijzing van deze vereniging ontstaat, een fundamentele angst daarvoor, omdat men nog niet vastgelopen is in de materie en er nog geen voldoende ervaringsbewustzijn aanwezig is om afscheid van deze natuur te kunnen nemen. Doch wanneer het mateloze verlangen in een mensenziel groeien gaat en de volle stroom van het gnostieke magnetische veld bij de kandidaat via het oeratoom binnenstroomt, ontstaat er een geheel nieuwe toestand. De glans, de glorie en de majesteit van het nieuwe leven worden nu aan de kandidaat geopenbaard en zij vervullen hem met grote dankbaarheid, blijdschap en tomeloos enthousiasme. U moet goed verstaan dat hier gesproken wordt van openbaring en niet van vervulling of bereiken. Het gaat hier slechts om een hogere trap van geloofsweten die openbaring wordt genoemd. En die openbaring brengt een zeer particuliere kennis met betrekking tot de ware aard van de gnosis. Wij schakelen echter eerst op een ander onderwerp over. Als enige occulte broederschap, enige hiërarchiale dialectische macht, invloed van praktische aard wil uitoefenen op de mensheid, dan geschiedt zulks altijd door middel van een magnetisch veld als basis. En men dient het dus zo te zien dat er in de menselijke levenssfeer vele magnetische velden zijn. Er worden heel wat netten neergelaten in de mensenzee om zielen te vangen. U behoeft hier slechts te denken aan de Tibetaanse invloeden die over de wereld gaan, of aan sommige kerken die door hun magisch stelsel eveneens zulk een veld onderhouden. Men kan dus met zekerheid zeggen dat er heel wat magnetische invloeden op de mensheid worden uitgeoefend. En tevens dat heel wat magnetische invloeden het magnetische veld van de universele broederschap volkomen parodiëren. Is dat niet om angstig te worden? Kan de mens dan niet misleid worden? Nee, misleiding is voor een serieuze zoeker volkomen uitgesloten, omdat, naar het wezen van de universele magnetische wetten, ieder magnetisch veld op zeker punt gedwongen wordt zich naar zijn ware aard te openbaren. Zou deze openbaring iets openbaren dat volkomen in strijd is met de fundamentele aard van de kandidaat, dan kan deze zich altijd aan de invloed van het magnetische veld onttrekken en zijn aanvankelijke belangstelling neutraliseren. Daarom is openbaring niet slechts een bewustzijnsverruiming, doch ook een toetsing, een controlemiddel. Een openbaring bewijst de waarheid en de ware aard met betrekking tot de kernkracht van het bewuste magnetische veld. Er is geen mens die onbewust wordt geslachtofferd. Alles wat daarvan gezegd wordt, is voor het overgrote deel onzin. Wanneer een geestvonkentiteit waarlijk bevrijding zoekt, dan kan hij volledig de geesten beproeven of zij uit de gnosis zijn. Hij kan het controlemiddel toepassen. Ieder magnetisch veld is namelijk gedwongen zich desgewenst te openbaren. Geschiet zulks niet, dan wordt de openbaring ook niet gewenst en gevoelt de betrokkenen zich buitengewoon prettig in de elementaire straling van de een of andere invloed. Hij laat zich om de tuin leiden door de boodschappers die van het betrokken veld uitgaan. Een signatuur van dergelijke boodschappers is dat zij van hun volgelingen eisen te geloven in overgeleverde leerstellingen en inzettingen die als onaantastbaar goddelijk worden voorgesteld. Deze leerstellingen vormen als het ware een barrière tegen serieus onderzoek. Om de neiging naar kennis te bevredigen, wordt een wetenschap uitgevonden. Men laat studenten deze leerstellingen in het Grieks en Latijn van buiten leren. Een Griekse en Latijnse studie wordt noodzakelijk. Men laat hen onderduiken in andere oude talen en men laat hen kennis nemen van vele andere auteurs en zij moeten weten wat die over schrift en belijdenis hebben gezegd. Vele magische ritualen moeten worden bestudeerd. Gedurende een jaar of 7 worden de hersenen van de betrokkenen zo volgeladen en zo beschadigd en er wordt zo vele malen tegen hen gezegd dat zij volksleiders en priesters worden dat ze het op het laatst zelf gaan geloven. Maar openbaring blijft verre van hen. Want hun openbaring is de letter en de intellectuele kennis die zo vergaard werd. Zij begrijpen niet dat zij in werkelijkheid niets weten, dat zij beetgenomen zijn en lichamelijk beschadigd aan het leven worden afgeleverd. Welbewust wordt met deze methode de mogelijkheid tot openbaring tegengehouden en vermoord. Mogen wij u vragen, steunt uw overtuiging op de inhoud van uw boekenkast of op de intellectuele inhoud van uw hersenen? Dat is dan uw eigen schuld, want u hebt u dan laten slachtofferen door de invloed van enig magnetisch veld der gewone natuur. Men belette u om tot openbaring te komen. Keren wij nu terug tot het punt van uitgang. Wie door het geloof in de gnosis, door middel van het geschetste proces, vervuld wordt van dat mateloze verlangen, wordt voortgeleid tot openbaring. Zulk een kandidaat dringt vanwege zijn harmonische verhouding tot de gnosis door tot het punt waarop de kern van het magnetische veld zich aan hem gaat openbaren, zich gaat openvouwen, zich gaat declareren. In de openbaring van Johannes wordt dit voorgesteld als een confrontatie van de kandidaat met hem die de eerste en de laatste is, de ware oorspronkelijke mens. Hij, de kandidaat, is die nieuwe mens niet, nog lang niet. Maar hij wordt aan hem getoond, zeer particulier. Ontdekt u nu het verschil tussen openbaring en kennis? U moet er echter op letten dat zulk een openbaring niet eenmalig is, doch dat dit proces een onophoudelijke reeks van dergelijke openvouwingen met zich brengt. Zo kan het zijn dat zich plotseling zoiets machtigs, zoiets heerlijks voor u gaat ontvouwen, dat u al stamelend uitroept, welk een openbaring. en u bent vervolgens sprakeloos van dankbaarheid. En evenals de discipelen op de Olijfberg in de Pistis Sophia, voelt u: wij zijn gezegend boven alle mensen. Dit openbaringsbewustzijn is het Jupiterbewustzijn, waarvan sommigen gewagen dat dit komen zal in een verre toekomst. Doch u kunt het grijpen in het nu, wanneer u het geschetste pad maar gaat. Wanneer u dit bewustzijn zou bezitten, dit openbaringsbewustzijn, u zou spreken, zien en ondergaan op hetzelfde moment. U zou staan, zoals men het mystiek kan zeggen, aan het eeuwige vaderhart der dingen. Dit openbaringsbewustzijn is nog maar slechts één fase, een eindfase in de gang van de Johannese mens. Het is dus nog een zuiver dialectische toestand. Dit bewustzijn der openvouwing dient nu de basis te worden voor de laatste en beslissende keuze.